Ja, goedenavond nog een keer aan de aanwezigen hier. En het welkom is al uitgesproken. De presentatie zal vanavond echt dienen als ondersteuning. We zullen ook een paar gedeelten lezen uit de Bijbel. En het leek me wel mooi om die eerste dia te beginnen met een plaatje. Daar kijkt u nu tegenaan. Dat plaatje is dubbelzinnig. Althans, toen ik het zelf voor het eerst zag, toen dacht ik aan twee verschillende dingen. In het boek waar we vanavond uit gaan lezen, de Bijbel, wordt de Heer Jezus genoemd de leeuw uit de stam van Juda. Dat spreekt over zijn kracht als hij in de toekomst gaat regeren. Die leeuw is hier gefotografeerd. Maar er staat ook een lam bij. En de Heer Jezus is ook het lam van God. Hij komt ook, behalve de grote koning in de toekomst, tot ons als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt en zichzelf gegeven heeft. Aan de andere kant, het is een letterlijke leeuw, een echte dus, en ook een letterlijk lam, een echt lam dus. En die moet je normaal niet bij elkaar zetten. Dat is vragen om moeilijkheden. Geen enkele dierentuinbeheerder zal denken, we gaan ook een apart veld voor leeuwen en lammeren inrichten. Dat wordt één groot bloedbad. Maar in het Vrederijk, zoals de tijd wel wordt genoemd dat de Heer Jezus gaat regeren, dan zegt Jesaja heel duidelijk, dan noemt hij allerlei beesten op die normaal elkaar het licht in de ogen niet gunnen, maar die dan bij elkaar zullen zijn, waaronder een ook dit type dieren, dat dan letterlijk bij elkaar zal zijn. Nou, in beide gevallen een hoopvolle blik op de toekomst, op de persoon van wie we die toekomst verwachten. De Heer Jezus, die zowel de leeuw als het lam is. En een zichtbaar bewijs van zijn genade op aarde als het vrederijk komt. Maar het gaat vanavond specifiek over Gods actieplan voor de volken. En inderdaad, Wiebe heeft er ook al even over nagedacht hardop. Wat bedoelen we met de volken? Als Paulus aan de Korintiërs schrijft, dan deelt hij de mensheid op in drie stukken. Hij zegt, je hebt Joden, je hebt Grieken, en daar bedoelt hij mee de niet-Joden, en je hebt de gemeente van God. Dat zijn bekeerde Joden en bekeerde niet-Joden. Die vormen dat derde segment, de gemeente, de kerk. Maar er zijn nog altijd volken. En ook met die volken, waar wij van origine deel van uitmaken, heeft God een bijzonder plan. Niet alleen met Israël, niet alleen met de schepping, maar ook specifiek met die volken. En daar gaan we vanavond over nadenken. En er is in het Oude Testament een man geweest die daar een bijzonder zicht op heeft gekregen. En ik geef u hier alvast even gewoon het hoofd, de hoofdindeling van vanavond. Daniël 2, DN staat voor Daniël. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7. En we gaan in beide gevallen dat specifieke gedeelte lezen. Daniël 2 gaan we eerst naartoe. Het statenbeeld dat Nebukadnezar zag. Nebukadnezar was een koning van het Babylonische Rijk, of zoals de historici het zeggen, van het Nieuw Babylonische Rijk. En in diezelfde tijd heeft ook Daniël hemzelf, die aan het hof van deze koning als gedeporteerde Jood een topfunctie had, een profetisch gezicht gezien waarin precies diezelfde vier wereldrijken weer voorbij komen. En dat is heel mooi. Want stel dat we het een beetje lastig vinden om het te snappen aan de hand van het statenbeeld, dan krijgen we een herkansing in hoofdstuk 7. Want dan komen diezelfde vier wereldrijken weer langs, maar dan verbeeld als vier dieren. En dat heeft natuurlijk een reden. We beginnen met het statenbeeld. En ja, het is voor mij zelf als niet zo handige PowerPoint-maker een hele klus om een plaatje ergens ingevoegd te krijgen, maar het is dan toch gelukt. Dit is al het tweede plaatje voor deze avond. Nu, voorlopig kan ik niet veel meer verwachten. Maar Ik heb gedacht om het als volgt te doen. Ik ga nu dat stukje lezen uit Daniël 2. Ik ga ook precies vertellen wat ik lees. En af en toe kunt u dan met een schuin oog even naar het scherm kijken om te zien wat Daniël waarschijnlijk heeft gezien. Dus als we even opzoeken uit het Bijbelboek Daniël, het tweede hoofdstuk, dan praat ik u intussen even in het verhaal. Die koning Nebukadnezar was een grillig man en hij kon op een nacht niet slapen en hij droomde. Maar ja, zoals u en ik dat waarschijnlijk ook wel eens overkomt, hij werd wakker en hij wist niet meer wat hij gedroomd had, maar wel dat het heel interessant en ook heel spannend was. En toen bleek zijn grilligheid, want hij zegt, er zijn zoveel wijze mensen hier in het Rijk. Ik ga ze roepen en zij moeten mij vertellen, A, wat ik gedroomd heb, want ze zijn immers zo slim, en B, wat die droom betekent. Nou, we weten, die wijze mensen hebben gezegd, beste koning, met alle respect, maar dat kan u niet van ons vragen. U zult op zijn minst uw best moeten doen u te herinneren wat u gedroomd hebt. En dan kunnen wij erover na gaan denken of die droom een betekenis heeft. En toen heeft daar Nebukadnezar gezegd, sorry, nog even en jullie gaan er allemaal aan als je niet mijn vragen kunt beantwoorden. En toen hoorde Daniël daarvan. De gedeporteerde Jood die daar aan het Babylonische hof verkeerde. En die ging op de knieën. Die wist dat ook niet. Maar die heeft God gevraagd wat er nou precies door deze koning was gezien en wat dat betekent. En dat laat ik horen, dat stukje uit Daniël 2. En dan beginnen we dus bij vers 27. Dan staat Daniël inmiddels voor de koning. Laat ik vers 26 lezen, dat is nog duidelijker. Daniël 2, vers 26. De koning richtte het woord tot Daniël, wiens naam Belteshazzar was, zijn gij in staat mij de droom die ik gezien heb met zijn uitlegging bekend te maken? Daniël gaf de koning ten antwoord, de verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die op uw legersteden, op uw bed zouden wij zeggen, u voor ogen kwamen, waren deze. En dan staat er nog iets over allerlei gedachten en wat hem bekend gemaakt is. En dan gaat in vers 31 Daniël vertellen wat de koning heeft gedroomd. En de koning heeft dat niet tegengesproken, die heeft het kennelijk herkend. En Daniël geeft de uitleg erbij. En ik, zoals gezegd, u kunt al lezen, kijken of de maker van dit plaatje, de oorspronkelijke ontwerper dus, niet de ondergetekende, of die dat een beetje waarheidsgetrouw heeft gedaan. Vers 31. Gij, o koning, had een gezicht en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van koper. Zijn benen van ijzer en zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. En terwijl gij bleef toezien, raakten zonder toedoen van mensenhanden, raakte een steen los die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld en ze werden zoals kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was, maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vervulde. Dit is de droom. En ik stel me zo voor dat Daniël, toen hij dit gezegd had, even die koning aankeek. En ik stel me voor dat hij toen een blik van herkenning gaf. Van ja, dat klopt, want Daniël gaat de uitleg eraan toevoegen. Vers 36. Dit is de droom en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Ja, in wiens hand hij de mensenkinderen, waar ze ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die hij tot heerser over die allen heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. Nou, dat is misschien best een prettige mededeling voor Nebukadnezar geweest, dat hij de goede opstond hier. Hij is dat gouden hoofd, het nieuw Babylonische Rijk, voor die tijd een wereldrijk, dat was in zijn hand. Alleen de domper komt in vers 39. Maar na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe. En dan gaat even Daniel met 7 mijlslaarzen het beeld langs. En weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de hele aarde. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem, deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal het koninkrijk hard zijn, ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent ze zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen, en dan zeg ik nu alvast, dan moet u denken aan de slotfase van het Rijk, aan de tenen, en daarvan heeft de mens er 10, onthoudt u dat getal 10 voor straks. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde, de grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig, zijn uitlegging betrouwbaar. En dan werpt Nebukadnezar zich op zijn gezicht en hij wil zelfs offers aan Daniel brengen. Oftewel, hij is buitengewoon onder de indruk. En hij ziet meteen dat hij niet uniek is, dat zijn koninkrijk, hoe mooi ook, dat het een keer afgelopen is. Er is ooit een Romeinse keizer geweest, keizer Caligula, die regeerde van 37 tot 41, die was minstens zo grillig als Nebukadnezar. En hij regeerde over een nog groter rijk. En hij was zo grillig dat het zelfs riskant was om bij de man op het diner gevraagd te worden. Want of hij ging met je vrouw aan de slag, of hij doodde bepaalde mannen wier tronie hem niet aanstond. En toen heeft op een dag iemand het lef gehad tegen hem te zeggen: beste keizer, er is 1 persoon die u niet zult kunnen doden. Oh ja, zei hij, dat wil ik dan wel eens weten. En toen was het antwoord: uw opvolger. En dat was de ontnuchtering, de totale ontnuchtering, dat geen machthebber voor eeuwig aan het bewind is. En dat is ook wat Nebukadnezar hier leert. Maar hij hoort ook dat er een plan van God is, een actieplan, zoals ik het nu zou willen noemen, dat niet alleen over zijn rijk gaat, maar ook over de 3 volgende. En dat waar God bijzonder gaat ingrijpen, juist bij dat 4e rijk. En daar gaan we straks wat uitvoeriger bij stilstaan. We zien hier nog even wat Daniel gezien heeft. Sommige mensen vinden het prettiger om het even zo te zien. Een gouden hoofd, het rijk van Nebukadnezar. Een zilveren borst en armen, een ander koninkrijk, geringer dan het eerste. Nou, ik kan u nu al verklappen, dat is het rijk van de Meden en de Perzen, maar dat zien we in het volgende visioen, dat Daniel zelf heeft gehad, duidelijker uitgebeeld. Maar ik verklap het alvast. Dan komt het koninkrijk dat met koper wordt aangeduid, de buik en de lendenen, en dat zal over de hele aarde heersen, die vorst althans. Dat is het Griekse Rijk, het Rijk van Alexander de Grote. En dan de ijzeren benen met voeten van ijzer en leem. Twee benen, een westelijk en een oostelijk Romeins Rijk. Dat is wat het verleden betreft. En de bijzondere klapper van deze avond zal zijn dat dat vierde Rijk ook nog een toekomstige fase zal kennen. De fase die historisch gezien niet aanwijsbaar is. Dat kan ook niet, want dat is nog toekomst. En dat is de fase van de 10 tenen, de 10 koningen. De dagen van die koningen dat God op een bijzondere manier zal ingrijpen. En dat wordt Daniël zelf pas in hoofdstuk 7 duidelijk gemaakt. Maar wat we ook gezien hebben, is die steen zonder handen afgehouwen. Die treft de voeten. En ik zeg het nog maar eens, in de eindfase van het vierde Rijk. En ik durf te zeggen, die eindfase van het Romeinse Rijk is nog niet gekomen. Dan denkt u misschien, is dat niet een beetje raar voor iemand die ook, behalve klassicus, historicus is. Het Romeinse Rijk ging toch naar de knoppen in 476 na Christus. Als je kijkt naar het West-Romeinse Rijk. En wil je het nog een beetje meer rek geven, dan kun je ook naar het Oost-Romeins Rijk kijken. En dan zit je toch echt in het jaar 1053. Dan zit je toch in de middeleeuwen. Dat is toch in beide gevallen een flink stukje achter ons. Hoe kun je nou zeggen dat het Romeinse Rijk nog niet gevallen is? En dan zeg ik omdat de schrift mij aanleiding geeft te denken dat het Romeinse Rijk zal herleven. En het boek Openbaring doet daar ook bijzondere uitspraken over. We zullen zien of we ook daaraan toekomen. Hoe dan ook, het Romeinse Rijk is wat het verleden betreft gevallen, maar er is nog niet een eeuwig rijk opgevolgd. En er is ook niet iets gebeurd dat aan de hele toestand van daarvoor een einde heeft gemaakt. Daarom gaan we kijken naar het volgende gezicht, de volgende droom, en die heeft Daniël zelf gehad. En u ziet hier een verbeelding van een kunstenaar van 4 bepaald niet gezellige beesten. Dit zijn echt geen schoothonden en ook al mocht u daar direct van overtuigd zijn, in geen enkele dierentuin zult u deze varianten aantreffen. En daarom gaan we ook dat nalezen wat Daniël gezien heeft en wat het betekent. En houdt u het viertal rijken in gedachten waar we al even naar gekeken hebben aan de hand van het statenbeeld. Daniël hoofdstuk 7. Daar zijn we inmiddels aanbeland bij de opvolger van Nebukadnezar, bij zijn zoon Belsazar. En ik begin direct met het eerste vers, Daniël 7, vers 1. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Begin van het bericht, en het aardige is, aan het eind eindigt Daniël ook met einde van het bericht. Het is een ordelijk schrijven. Vers 2, begin van het bericht. Daniël hief aan en zei, hij heeft het dus ook uitgesproken, misschien verteld aan zijn 3 vrienden, die in deze beide hoofdstukken nou net geen rol spelen. Maar we weten dat Daniël ook een aantal vrienden had, ook Joodse mannen, die met hem gedeporteerd waren. Maar goed, we gaan nu eerst dit lezen. Hoofdstuk 2, begin van het bericht. Daniël hief aan en zei, ik had in de nacht een gezicht en zie, de 4 winden van de hemel brachten de grote zee in beroering. De grote zee, dat is in het Oude Testament bijna altijd de Middellandse Zee. De grote zee. Waar ook die rijken deels om gecentreerd waren. En 4 grote dieren stegen uit de zee op. Het ene verschillend van het andere. Het eerste, dan moet u van links naar rechts kijken, als u het plaatje mee wilt volgen. Het eerste leek op een leeuw en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden de vleugels uitgerukt en werd het van de grond opgeheven en op 2 voeten overeind gezet als een mens en werd het een mensenhart gegeven. Nou, als het gouden hoofd van het statenbeeld Nebukadnezar was, dan zou je ook hier kunnen verwachten dat het eerste dier weer ons terugbrengt in het nieuw Babylonische Rijk. Alleen in het statenbeeld werden de rijken vergeleken met metalen die in een bepaalde waarde eigenlijk steeds afnamen. Het ging van goud naar zilver en dan brons en dan ijzer en leem. Het wordt steeds minder kostbaar, minder spectaculair, minder samenhangend. Hier zijn die machten vergeleken met dieren. Dat heeft iets veel angstaanjagenders. Maar toch dieren die een menselijk geheel vertegenwoordigen. Want ook dat eerste beest, dat dus heel raar eruit ziet, een leeuw met vleugels. Nou, een leeuw kan op zich al hard lopen, als die vleugels heeft gaat het nog harder. En kennelijk was die ook niet meer zo met de aarde verbonden. Hoe dan ook, het werd van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens. Merkwaardig dat er niet staat, het zijn allemaal mensen die samen iets vormen dat je kan vergelijken met een leeuw. Nee, het is precies andersom. Het is eigenlijk een beest, een dierlijk wezen dat in het gezicht van Daniël met een mens wordt vergeleken en het werd een mensenhart gegeven. Dat was het eerste beest. Weinig complimenteus, zou je zeggen. Niks meer om trots op te zijn, geen gouden hoofd. Vers 5. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde op en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden en men sprak tegen hem aldus, sta op, eet veel vlees. Wat is het bijzondere van dit dier? Dat heeft de kunstenaar volgens mij niet kunnen uitbeelden. Ik zou ook nu weten hoe je dat doen moet. Namelijk dat dat dier zich oprichtte op de ene zijde. Dat is namelijk het rijk van de Meden en de Perzen. Nu eens, ach, als je gewoon historisch bekijkt en je kijkt niet te veel naar jaartallen, zie je dat nu eens een tijd lang de Meden boven lagen. Als je het vergelijkt met een vechtpartij op het schoolplein. En dan weer de Perzen. Maar ze bleven in hetzelfde geografische gebied wonen. Maar de koningen waren nu eens van Medische dan van Persische afkomst. Maar uiteindelijk wonnen de Perzen. En dat is wat hier wordt aangegeven. Het grote Persische Rijk is ontstaan doordat het Persische deel het Medische deel overwon. En dat woord medisch heeft natuurlijk niks met dokters te maken, dat snapt u wel. Dat heeft te maken met de Meden. Wij kennen ook nog wel het woord een wet van Meden en Persen. Dat zijn twee volken in één gebied. Nou, hier zie je dus al een stukje instabiliteit. Er wonen twee volken waarvan het ene het andere is gaan overheersen. Dat is dus dat tweede. Het leek op een beer, richtte zich op de ene zijde op. En dan zie je dat het ook best wel bloeddorstig toeging. Drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden en men sprak tegen hem aldus, sta op, eet veel vlees. Dat is het tweede dier. Het zilveren van het statenbeeld. Volgende beest. Vers 6. Daarna zag ik en zie een ander dier gelijk een panter. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen en aan hem werd heerschappij gegeven. Dat is het Griekse Rijk, waarin het getal 4 een belangrijke rol speelt. Want de belangrijkste Griekse koning is geweest Alexander de Grote. En waarom noem ik hem nou? Omdat hij een einde gemaakt heeft aan het Perzische Rijk. Ik zal je dat straks ook wat gedetailleerder laten zien, maar we weten exact dat het zo gegaan is. Het Babylonische Rijk is overgenomen door het Perzische Rijk en het Perzische Rijk is overgenomen door het Griekse Rijk. En dan vooral die snelle jongen, Alexander de Grote. Die maar 33 jaar oud is geworden. Merkwaardig, vindt u niet? Toen hij aan de macht kwam, was hij 20. Zijn vader, Philippus van Macedonië, kon het eigenlijk niet uitstaan dat hij geen Griek was, maar een Macedoniër. En Macedonië lag ten noorden van Griekenland. En je moet Macedonië vergelijken met, ik geloof dat ik niemand beledig in deze zaal, met Noordoost-Groningen. Maar dan een Noordoost-Groninger die eigenlijk dolgraag een randstedeling of wat mij betreft een Zuid-Limburger zou willen zijn. En die daarvan alles overlas om die cultuur zich vooral eigen te maken. Nou, dat heeft Philippus II van Macedonië gedaan. En zijn zoontje Alexander is onder zo'n vader opgegroeid. Philippus heeft zelfs gezegd, dat zoontje van mij, dat moet ook goed Grieks wijsgerig geschoold worden. Hij haalde Aristoteles naar het hof. En de jonge Alexander kreeg onderwijs van niemand minder dan van Aristoteles himself. Heel bijzonder. Dan moet je er toch echt wat voor over hebben. Toen heeft hij voortdurend veroveringen gepleegd van noord naar zuid. Hij veroverde heel Griekenland. Zodat hij eindelijk zichzelf niet koning van dat stukje Macedonië kon noemen van, maar van Griekenland. Dat voor die tijd democratisch was. Hij kon niet zeggen dat hij een koning onttroond had. Nee, allerlei democratische machthebbers heeft hij overgenomen. En toen hij in Griekenland klaar was, ging hij in oostelijke richting verder. En in 13 jaar tijd veroverde hij de hele toenmalige wereld van Griekenland. En ook zuidwaarts richting Egypte, in oostelijke richting tot aan Pakistan. In 13 jaar tijd. Een topprestatie waar men nog altijd vol bewondering over spreekt. En in hoofdstuk 8, ik ga er nu vanavond niks over zeggen, gaat Daniël daar ook over spreken. Dan wordt die strijd tussen Griekenland en Perzië vergeleken met de strijd tussen een ram en een bok. En ook elders wordt deze man dan ook weer een panter genoemd. Om de snelheid van veroveren te onderstrepen. Maar wat kwam er na het rijk van Alexander de Grote? Het vierde rijk, de twee benen van het statenbeeld, inclusief de 10 tenen, het Romeinse Rijk. En nou weet u dat alvast als we dat stukje gaan lezen. En dat getal 4 moet ik nog even zeggen bij die Grieken. Toen Alexander plotseling doodging, niemand had het voorzien. Hij was nog maar 33 jaar. Sommigen zeggen dat hij malaria heeft gehad. De anderen dat hij iets verkeerds had gegeten of gedronken. Hoe het ook zij, hij was plotseling overleden. En toen hebben 4 generaals van hem, alle 4 tegelijk gezegd, ik ben de enige echte opvolger van Alexander. In plaats dat men een 4-manschap ging vormen, gingen die 4 heren met elkaar op de vuist. En dat generaties lang. Die oorlogen noemt men zelfs de Diadogenoorlogen. 3 eeuwen lang. Dat betekent de opvolgersoorlogen. Die hebben allemaal geknokt om wie is nou de ware opvolger van koning Alexander de Grote. En zoals het in het gewone leven gaat, 2 honden vechten om een been, een derde loopt er hard mee heen, is dat toen ook gebeurd. Want die volken kregen regelmatige hulp van de Romeinen tot en met de laatste generatie. Die Romeinen hielpen vervolgens zogenaamd het conflict te beslechten, maar bleven dan wel meteen een bezettingszone aanhouden. Zo van, het is veel veiliger als wij hier blijven. En voordat men het in de gaten had, waren al die gebieden door de Romeinen overgenomen. En zo wordt het Griekse Rijk in feite overgenomen en maakt het onderdeel uit van het Romeinse Rijk. Dat was al in de oudheid dus heel duidelijk zichtbaar. Dat ga ik nu lezen uit Daniël 7, vers 7. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde en wat overbleef vertrat het met zijn poten. En die dier verschilde van alle vorige. En nou krijgen we dat getal 10 van die tenen wat duidelijker terug. En het had 10 horens. En dan zeg ik nu alvast in het boek Openbaring, zowel de hoofdstukken 13 als 17 maken ons, als je die twee vergelijkt, duidelijk dat die 10 horens koningen zijn, vorsten. Dat wordt hier niet meteen verklapt. Vers 8. Terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine horen en 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgezet en een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar, oftewel de rechtbank, zette zich neer en de boeken werden geopend. Toen keek ik toe vanwege het geluid van de grote woorden welke de hoorn sprak. Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood en zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken van de hemel kwam iemand gelijk een mensenzoon. Nou, wie is de mensenzoon? De zoon des mensen. Hier vinden we een hele duidelijke hint van Daniël in de richting van de Heer Jezus zelf, die deze titel vrijmoedig droeg. De ware mens, de mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen. En men leidde hem voor deze en hem werd heerschappij gegeven. En eer en koninklijke macht en alle volken, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Nou, dan is Daniël behoorlijk van de kook als hij dit gezien heeft. Maar wat hij dan doet, is dat hij ook een vraag gaat stellen. En die hoefde hij niet eerst op een briefje te schrijven. Dat hoeft trouwens vanavond ook niet. Maar hier staat in vers 16. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging ervan te kennen. De grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. En het mooie is, dan heeft Daniël nog een vraag, 19. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad. En, komt het zo te zien nog een derde vraag, en van de 10 horens welke op zijn kop waren en van die andere die zich verhief en waarvoor er 3 uitvielen terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Nou, dan volgt daar een uitleg. En dan staat er, nou lees ik maar 1 detail voor, omdat ik een aantal dingen al verklapt heb. Vers 24, dan ziet u dat ik dat niet verzonnen heb. En de 10 horens uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan die van de overigen zal verschillen en 3 koningen ten val zal springen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen van de Allerhoogsten te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen en ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dan zal de vierschaar zich neerzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Nou, wat in ieder geval, naar ik hoop, duidelijk is, dat de vier rijken, dat het vierde rijk, het rijk is dat door God zelf zal worden beëindigd. En dat er iemand gaat regeren die in dit stukje de mensenzoon wordt genoemd. En die dat zal doen samen met een volk dat wordt genoemd de heiligen van de laatste dagen. Dat zijn niet de mormonen, zoals misschien wellicht iemand zou kunnen denken. Dat is het volk Israël. Maar dat is niet mijn thema, dus dat vermeld ik alleen maar netjes. Maar het gaat nu om de volken. En de volken die menen zich, om even dat in goed Limburgs te zeggen, ongelooflijk veel. Maar uiteindelijk komt er aan de heerschappij van die volken, ook als ze zich hebben willen uitstrekken naar heerschappij over Israël, een einde. En dat hebben we nu twee keer verbeeld gezien. In het laatste geval zagen we dus een leeuw met vleugels, met een mensenhart, hebben we over nagedacht. Vervolgens een beer die zich oprichtte en die nogal een stevig dieet volgt. En daarvan hebben we gezegd dat is het Perzische Rijk dat ontstond nadat de Meden waren vernietigd, als het ware geconsumeerd. Dan de snelle panter. De schrift wijdt betrekkelijk weinig woorden aan die snelle Alexander de Grote. Het wordt vermeld, het wordt netjes gezegd, die vier vleugels, die vier koppen. Hem werd heerschappij gegeven, hij dacht dat hij het zelf allemaal veroverde. Hij kreeg daar non-stop complimenten voor, maar het werd hem gegeven. De meeste info gaat over het vierde dier. En we hebben het gezien, het was heel sterk, het had 10 horens. 1 van die horens had het lef, grootspraak te bezigen, zelfs tegen God zelf. En dan loopt het af met tronen, waar een oude van dagen op gaat zitten. En dan gaat er een rechtbank, een vierschaar zitting houden, de boeken gaan open en het dier komt aan zijn einde. In die zin loopt het dus goed af. Dit is Gods actieplan met de volken. Dan vraagt Daniel, zoals we lazen, uitleg speciaal over details van het vierde dier. Daar kunnen wij wat van leren. Je mag als je Bijbelstudie doet ook best geïnteresseerd zijn in details. Natuurlijk moet je beginnen met de grote lijnen. Maar je mag ook best vragen stellen en zoeken naar antwoorden op detailvragen. En ja, zelden krijgen we ze zo schitterend aangeboden als hier bij Daniel, die dat aan zijn kennelijk hemelse informanten in dat gezicht kon stellen. En dan zien we dus dat het vierde dier ook een koninkrijk is, dat de hele aarde zal verslinden. Nou, de Romeinen waren ongelooflijke goede veroveraars en ook voortreffelijke organisatoren. Met een ongelooflijk goed functionerend leger en ook een dito wegenstelsel. Maar we hebben al in dat statenbeeld gelezen dat in de laatste fase, en je merkt het eigenlijk ook al bij die twee benen, zie je ijzer en leem. Dat is normaal niet een handig mengsel. Ik denk dat de gemiddelde smid niet graag een handje zand toevoegt aan het vloeibare ijzer waar hij mee bezig is. Dat is niet echt handig voor de stabiliteit van wat je gaat maken. En toch is het rare dat de Romeinen er apen trots op waren. Als je hun staatsvorm bekijkt, je hoeft niet bang te zijn dat we daar gedetailleerd op ingaan. Maar 1 detail wil ik toch noemen. En dat is de zogenaamde gemengde staatsvorm die de Romeinen hadden. In de laatste fase, voordat het in de oudheid naar de knoppen ging. Ze hadden in hun staatsvorm monarchale elementen. Er was een monarch, een keizer aan het hoofd. Ze hadden aristocratische elementen. Er was een senaat. Je moest wel van adel zijn om daarin te zitten. En er waren volksvergaderingen. Er waren democratische elementen. Dus zij lachten om al die lui die eindeloos discussieerden over wat is nou de beste staatsvorm. Ze zeiden, wat is een achterlijke vraag. De beste staatsvorm is natuurlijk de Romeinse. Wij zijn immers de baas, dus hebben wij ook de beste staatsvorm. En kijk eens hoe mooi wij dat allemaal gemengd hebben. Monarchaal, aristocratisch en democratisch. En dat is nou juist waardoor de klad erin is gekomen, historisch gezien. Waardoor het veel moeilijker werd om de stabiliteit vast te houden. Hoe dan ook, in de toekomst zal dat nog sterker zijn als 10 koningen het tegelijk gaan proberen. En men dan toch op het idee komt, het is misschien toch wel handig als wij met een meerderheid besluiten alle macht aan eentje te geven. En dan hebben we straks weer een soort Romeinse keizer in de toekomst. Want die fase van die 10 koningen kun je niet aanwijzen. Veel van wat we gelezen hebben kun je in de historische handboeken aanwijzen. Dat is gebeurd, dat is aanwijsbaar. maar niet de fase van de 10 koningen. Die is nog toekomstig. Die ene hoorn in de toekomst, die er dus nog niet geweest is, daarom benadruk ik dat zo, wat gaat die doen? Die gaat woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dat is nog even wat anders dan een wet invoeren op het informele onderwijs. Dat is glashard in het openbaar als ideologie durven uitspreken dat je niks te maken wilt hebben met de Allerhoogste God. Hij keert zich ook specifiek tegen dat volk dat, hoe je het ook wendt of keert, de claim heeft het volk van God te zijn. Dat kan geen enkel ander volk zeggen dan het volk Israël. En of wij nou nu vinden dat ze in een fase leven dat ze daar eigenlijk niet zoveel aanspraak op maken, kan allemaal waar wezen. Maar het volk van de heiligen van de Allerhoogste, dat is onmiskenbaar Israël. En dat zal ook door deze vorst worden weersproken. Hij zal namelijk tijden en wet veranderen en dat betekent in de praktijk dat ze niet de gelegenheid krijgen om hun offerdienst te laten plaatsvinden. En dat zal een fase zijn van 3,5 jaar. Andere Bijbelboeken spreken daar ook over. Daar komen we afhankelijk van hoe snel het gaat misschien nog over te spreken. Dan is daar sprake van een vierschaar. Daar wordt niet veel van gezegd. Het is een ouderwets woord voor een rechtbank. Maar er komt een einde aan de heerschappij van die toekomstige fase van het Romeinse Rijk. Daar schakelt God ook mensen bij in, kennelijk, die namens hem recht spreken. En dan gaat het koningschap naar het volk van de heiligen van de Allerhoogste. En wanneer hebben wij ooit gezien dat het volk Israël onder leiding van de Messias, de Mensenzoon, heerst over de hele wereld? Nog nooit. Dat gaat nog komen. Dat is waar die allereerste dia over ging. Waar enerzijds geregeerd zal worden door de leeuw uit de stam van Juda. Maar die leeuw is ook degene die zich voor u en mij als het lam van God plaatsvervangend op Golgotha heeft willen geven. En in dat rijk, zegt Jesaja, zal alles wat aan de zondeval herinnert weg zijn gedaan. Dus de doornen en de distels. Maar ook de vloek die over de schepping heen is, waardoor dieren elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En ook mensen. Het zal niet voor niks het vrederijk worden genoemd. Dan zijn inderdaad de zwaarden omgesmeed tot ploegscharen. Dan gebruikt men het metaal niet meer om elkaar te doden, maar om vrucht uit de aarde te halen. Toch wel heel mooi dat die tekst, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, in New York, voor het gebouw van de Verenigde Naties zichtbaar is. En ook uitgebeeld wordt door een kunstenaar. Heel indrukwekkend om te zien. Alleen de mensen die daar werken en die Verenigde Naties samen vormen, die zouden eens moeten weten wat er voor nodig is om werkelijk in aanraking te komen met hem, dankzij wie dat in de toekomst werkelijkheid zal worden. Dat wordt zeker niet nu werkelijkheid in deze tijd en zeker niet door de Verenigde Naties. Maar er wordt daar toch een getuigenis afgelegd van hem die eens daarvoor zal zorgen. Het Vierde Rijk, waar Daniël vragen over stelde, moeten we dus goed in de gaten houden. En ik heb al gezegd dat het Romeinse Rijk is een rijk in twee fasen. We kunnen terugkijken en dan zien we naast elkaar een West- en een Oost-Romeinse Rijk. Dat is in volkomen harmonie gesplitst om organisatorische redenen. Daar zal ik u nou verder niet mee vermoeien. Maar uiteindelijk was er gewoon eens een keer een keizer die had twee zoons. En de keizer vond ze geen van beiden even briljant en dacht dat het rijk is veel te groot om aan één van beiden te geven. En als ze het met z'n tweeën moeten gaan doen, dan komt toch maar ruzie van. Merkwaardig hoe vaak ook in de gewone geschiedenis men de risico's ziet van tweetallen broers. De Romeinen, als je dat tegen een heidense Romein zei, dan zei hij, ja, dat klopt, Romulus en Remus. En als je dat tegen een Jood zei, zei hij, ja, dat klopt, Kain en Abel. En bij deze keizer zou het gewoon gaan om Arcadius en Honorius, als u dan toch hun namen even wilt weten. Maar uiteindelijk is dat netjes naast elkaar gekomen. Een heel enkele keer werd er wel eens over gepraat, zullen we de boel weer herenigen? Maar het is in de oudheid niet echt gelukt. En het West-Romeinse Rijk is overlopen door niet-Romeinse volken. Die men soms in de legers toeliet. Kennelijk was men de geschiedenis van het paard van Troje vergeten. Want dat heeft voor grote problemen gezorgd. En in 476 was het afgelopen, het Oost-Romeinse Rijk in 1453. Geloof dat ik eerst 1053 zei, dat was een verspreking. Het was zelfs 1453. Toen was het Oost-Romeinse Rijk finito. Toen was er dus helemaal niks meer. En de fase van de 10 koningen, zoals gezegd, waar we net mee geëindigd zijn, is dus nog nooit hier op aarde zichtbaar geweest. In de toekomst, dan hebben we het Vierde Rijk in een fase die wij niet kennen. Als je kijkt naar de grenzen van het Romeinse Rijk, ik heb een aantal dia's verderop, daar ga ik stiekem vast even naartoe, zonder dat u bang hoeft te zijn dat alles wat daartussenin staat ook voorbij gaat komen. Maar ik wil het u toch even laten zien. Dat is dit. Dit is het Romeinse Rijk vroeger. En u ziet, het is West- en Oost-Europa. Turkije, dat overigens dolgraag bij Europa zou willen horen. Dat zeg ik expres even. Hè. Het lijkt erop dat dat niet zo goed lukt op dit moment, maar ze willen het eigenlijk heel graag. Het Midden-Oosten. En Noord-Afrika. Nou, je zou kunnen zeggen, wat je nu ziet is ook gelijk aan de vrijhandelszone rond het Middellandse Zeegebied. Maar de contouren van het huidige Europa en die vrijhandelszone rond het Middellandse Zeegebied, die lijken toch verdacht veel op de grenzen van het oude Romeinse Rijk. En je zou dus kunnen zeggen dat het er alle schijn van heeft dat wij meemaken het begin van die nieuwe fase van dat Romeinse Rijk. De noordgrens is anders dan wij zouden verwachten. Want de noordgrens op deze kaart, dat is aan de westkant, als u het woordje Belgica ziet, dan is de noordgrens de Rijn. Ga je verder naar het oosten, dan is de noordgrens de Donau. Maar heel Duitsland, pardon, een groot deel van Duitsland, valt er buiten. Tot aan de Elbe, dat heeft maar 18 jaar deel uitgemaakt van het Romeinse Rijk. Van 9 voor tot 9 na Christus. En toen moest men dat opgeven. Want de Romeinen zeiden, sorry, wij willen een doorlopende natuurlijke grens als noordgrens. Dat is veel beter te verdedigen. Hoe het ook zij, nu ga ik weer even terug naar waar ik net was. Ik vind het nog steeds niet zo'n gek idee om te denken dat Europa wel eens de kern zou kunnen zijn van dat toekomstig Romeinse Rijk. Overigens, een van de eerste verdragen in Europees verband was ook het Verdrag van Rome. Het Verdrag van de Club van Rome. Ik moet haast zeggen, de ouderen onder ons herinneren zich dat misschien nog. Ik moest ergerde me vroeger altijd als mensen dat zeiden, maar nou moet ik dat echt even zeggen, want hier zit een merendeel van de zaal heeft dat niet bewust meegemaakt. Een rapport over allerlei milieueffecten en toekomstige ontwikkelingen, ook qua energie, waar men rekening mee zou moeten houden. Ja, en is het moeilijk om je een Europa voor te stellen met 10 koningen? Misschien zegt u, nou ja, wacht eens even, het huidige Europa, dat zijn toch 27 zelfstandige staten. Ja, dat klopt. Maar het kan soms snel veranderen. De schrift ziet 10 machthebbers naast elkaar, waarvan er eentje, ik noem hem hier gemakshalve een koning, een dictator, ik had ook keizer kunnen zeggen, aan wie de rest zich zal onderwerpen. En U ziet dat ik twee plaatsen noem uit Daniël. Die heb ik met u gelezen en besproken. Maar ik wil dat toch ook even laten zien in het boek Openbaring. Dat is het laatste boek van de Bijbel. En ik vind het eigenlijk wel treffend dat die blik op de toekomst in dat boek zichtbaar wordt. En dan kijken we eerst even in hoofdstuk 13... Vers 1, Openbaring 13 vers 1, daar schrijft de apostel Johannes, Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opstijgen dat 10 horens, daar hebben we ze weer, en 7 koppen had. En op zijn horens 10 diademen en op zijn koppen namen van lastering. Het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk. Zijn poten waren als die van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. Dus kenmerken van alle voorgaande rijken. En de draak, dat is de duivel hier, dat blijkt uit hoofdstuk 12, gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen. Je zou kunnen zeggen, dat is het Romeinse Rijk in het verleden. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. De aarde is in de Bijbel heel vaak de profetische aarde. De aarde zoals men die toen zag en kende. En dat zou je Europa kunnen noemen. En zij aanbaden de draak omdat hij het gezag aan het beest had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden: wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak. En hem werd gezag gegeven om te handelen 42 maanden. Hé, daar hebben we die 3,5 jaar ook, waar we net over gelezen hebben. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren. Nou, vers 7, hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. En hem werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie. En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden. Ieder wiens naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven staat in het boek van het leven van het lam dat geslacht is. Als iemand een oor heeft, laat hij horen. En dan in hoofdstuk 17 een stukje. Hoofdstuk 17. Vers 7. Daar staat: de engel zei tot mij, tot Johannes de apostel, waarom hebt u zich verwonderd? Ik zal u de verborgenheid van de vrouw zeggen en van het beest dat haar draagt. Daar gaat het nu om. Dat de 7 kop en de 10 horens heeft. Het beest dat u gezien hebt, en nou moet u eens kijken wat er staat, was en is niet. En zal uit de afgrond opstijgen en ten verderven gaan. Is dat niet treffend? Dit rijk, deze macht, die was er. Romeinse Rijk in het verleden. Die is er niet. Formeel is er niet één Romeins Rijk nu onder één centrale leiding. En zal uit, zegt Johannes naar de toekomst kijkend, uit de afgrond opstijgen en ten verderven gaan. En dan weer die woorden: en zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als ze het beest zien dat het was en niet is en zal zijn. En dan blijkt, voor wie het nog niet gelooft, in vers 9, hier is het verstand dat wijsheid heeft, de 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen. Nou, de stad van de 7 heuvels of bergen, ja, dat is Rome. Er is maar één stad die die claim heeft. Vroeger en nu. En nog steeds, als je in Rome loopt, alle districten van Rome, misschien intussen wat uitgebreid, maar het centrum van Rome zie je heel duidelijk. Daar vind je de namen terug van de bergen, de heuvels waarop de stad ligt. Men is er nog steeds apetrots op. En dat maakt mijn zinziens onmiskenbaar duidelijk dat dat rijk een band heeft met die stad Rome, met die 7 heuvels. En dan staat er ook nog iets over die 10 horens, vers 12. En de 10 horens die u hebt gezien zijn 10 koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben. vers 12 dus, hè, maar 1 uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Ze denken dat ze het allemaal zelf bedenken, maar van boven wordt bedacht, jongens, het duurt 1 vastgestelde hoeveelheid tijd, hier genoemd 1 uur. Vers 13, deze hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, daar hebben we het lam. En het lam zal hen overwinnen, want hij is heer van de heren en koning van de koningen. En zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. Dat is het fantastisch als je bij dat laatste gezelschap mag horen. Die volken die gaan uiteindelijk een dramatische toekomst tegemoet. Terwijl ze het idee hebben, wij regelen het allemaal. Wij bedenken het, wij organiseren het. En wij, zou die machthebber zeggen, trekken onze muil open tegen alles wat naar God verwijst. De Heer Jezus is behalve die leeuw die zal regeren, ook het lam dat geslacht is, dat zijn leven heeft gegeven. En aan het begin van dit Bijbelboek Openbaring staat iets moois waar ik langzamerhand mee ga afsluiten. In het boek Openbaring staat in het eerste hoofdstuk, daar is sprake van in vers 5 van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. En dan kan Johannes zich niet meer inhouden. En hij behandelt even niks meer van zijn onderwerp, maar hij wordt persoonlijk. En hij zegt, hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost, andere handschriften zeggen gewassen, door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Maar dan wordt eraan toegevoegd, zie hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer God. Hij die is en die was en die komt. De Almachtige. Ja, het is geweldig als je hem mag kennen. Dat je mag weten dat hij uiteindelijk de koning is aan wie alle heerschappij toekomt. Maar deze wereld, deze aarde, de volken zullen nog een hele moeilijke tijd doormaken. Vorige keer hebben we erover nagedacht wat een moeilijke tijd Israël nog zal doormaken, voordat daarvan een deel tot bekering zal komen. Wat de volken betreft geldt daar eigenlijk precies hetzelfde. Maar er is iemand op de troon. In het boek Openbaring is het het lam dat op de troon zit, die tevens de leeuw is uit de stam van Juda. Hij is de overwinnaar en zal uiteindelijk gaan regeren. We hebben een paar vragen. En de eerste, ja, die was te verwachten. Maar hij is volkomen terecht. En die luidt als volgt. De rijken passen zo perfect in deze visioenen. Mensen zouden kunnen zeggen dat dit achteraf opgeschreven is. En dan bedoelt de vraagsteller natuurlijk niet na het zien van het visioen en het dromen van de dromen, maar historisch gezien achteraf. Alleen, dat kun je wel zeggen, maar dan zou je dus ook de profetieën over het Romeinse Rijk, ook over de historische delen van het Romeinse Rijk, moeten dateren in de tijd dat het Romeinse Rijk al bestaan heeft en zelfs onder een eenhoofdige leiding heeft gestaan. En zo'n late datering heb ik van de boeken van het boek Daniël nog nooit gezien. Maar mensen die het echt niet willen, die het hele verschijnsel profetie afwijzen, die zeggen het is onmogelijk dat iemand dingen zegt over de toekomst die zo goed kloppen. Zo iemand kun je nooit dwingen te geloven dat het zo gegaan is. Maar ook mensen die alleen een Hebreeuwse Bijbel gebruiken, hè, waar de taal waarin Daniël schreef, hoe laat ze ook gaan dateren, later dan 300, 200 voor Christus, komt men niet. Terwijl Daniël zelf zegt, dat hij leefde tijdens Nebukadnezar. En dan zit je toch echt rond, als ik het even afrond, het jaar 600 voor Christus. En hij heeft dus zelf van vrijwel alles wat hij profeteerde, het vervolg niet gezien. Hij heeft misschien, of dat weten we wel zeker, nog wel meegemaakt dat de macht overging op de Persen. Maar dan stopt het ook echt. Daniel praat wat zijn eigen persoon betreft. Daar zou je ook een lezing over kunnen houden. De persoon van Daniel en wat je van hem kunt leren. Dan nog kun je hem niet laten dateren. Dus het zou een bedrieger moeten zijn als dat zo was. Het mooie is in het Nieuw Testament, als de Heer Jezus over hem spreekt, dan spreekt hij ook over bepaalde dingen die Daniel geprofeteerd heeft. En dan zegt hij, daar is over gesproken door. En dan zegt hij niet Daniel de historicus. Die had je natuurlijk ook. Maar Daniel de profeet. En de Heer laat zelf dat wat Daniel in hoofdstuk 9 zegt over de gruwel van de verwoesting. Zegt de Heer, dat is iets toekomstigs. Hij zegt niet, dat is vervuld in de tijd van de Maccabeeën, hoewel je daar een voorvervulling in zou kunnen zien in bepaalde gevallen. Dus wie het niet wil zien, die kan zijn toevlucht nemen tot een soort dateringstruc en alle profetische kracht aan dit stuk tekst ontnemen. En dus een 100% waterdicht bewijs is niet te leveren, anders zou er geen enkele twijfel meer zijn over de waarheid van het boek Daniel. Als dat onomstotelijk vaststond. Maar geen enkele 100% Joods denkende en schrijvende geleerde dateert het zo laat als sommige critici dat zijn gaan doen. Er is ook een heel mooi boek over geschreven. Dat heet in het Engels Daniel in the Critics' Den. Dat betekent niet in de leeuwenkuil, de Lion's Den, maar in de critici-kuil. En dat gaat volledig op dat onderwerp in. Dat is geschreven door Josh McDowell. Een belangrijke evangelische scribent die op veel van dit soort dingen ingaat. Dus dat is een mooi boek om mensen voor details, ook als het om de datering gaat, te verwijzen. Josh McDowell, Daniel in the Critics' Den. Volgende vraag. Zou het Laatste Rijk niet een wereldrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld onder leiding van Amerika of China, de wereld verdeeld over 10 zones. Europa staat er nu niet zo goed op in de wereld. Dat zegt dat het klopt, vandaar dat ik ook ik heb Europa genoemd als kern, omdat ik niet om Rome heen kan, in de Openbaring 13 en 17. Dat kan ik niet omheen. Dus Rome blijft, en dan zitten we dus echt in de wereld. Waar ik wel rekening mee hou, en dat blijkt ook op deze dia die ik expres heb laten staan, is dat historisch er argumenten zouden kunnen zijn om ook Amerika, dat cultureel op Europa aansluit, daarbij te betrekken. Dat was natuurlijk nog niet bekend in de tijd dat de Bijbel geschreven werd. Maar dat wil niet zeggen dat binnen de profetische kaders die zijn aangereikt door Daniel en Johannes, er mogelijk ruimte is om daar Amerika bij te zetten. Maar met zekerheid kun je dat niet zeggen. Maar ik kan niet om Rome zelf heen, zeker gezien hoofdstuk 17, waar die zeven heuvels worden genoemd. Dat is te evident, Rome. Dus de vriend en vijand, wat voor beroep men ook uitoefent, ook in de wetenschap. En elke historicus van welke huizen ook zal meteen zeggen, de stad van de zeven heuvels, dat is Rome. En daar hebben ze zelf het patent bijna op als het gaat om de toerisme tegenwoordig. Dan zullen ze daar onmiddellijk mee aankomen zetten. China, die komen we mogelijk wel in de schrift tegen. Maar dan zijn het de Semieten. Dan wel de koningen die uit het oosten komen uit van de zonsopgang. Daar zie ik enige ruimte voor China, maar niet als macht die hier beschreven wordt. Dus we hebben overigens vanavond gezien hoe snel dingen kunnen veranderen. Dus ik moet wel zeggen, zoals ik het nu zie, zie ik er weinig ruimte voor. Ook binnen de profetische afgrenzing niet. Maar het kan best zijn dat zelfs Europa en Amerika, dat je voorzichtig moet zijn om het te snel helemaal daartoe te beperken. Hoewel dat wel de kern blijft. Want we hebben toen ik dat kaartje liet zien... ook kunnen zien dat bijvoorbeeld een groot deel van Duitsland en van Polen... niet bij het Romeinse Rijk hebben gehoord. Maar gek genoeg weer wel een belangrijk deel van Roemenië. Dat is heel merkwaardig. Natuurlijk is het tegenwoordig gewoon deel van de EU. Maar dus soms lijkt die lijn redelijk exact te kloppen met wat we in het verleden zagen. Dat zou in de toekomst ook kunnen. Maar je kunt daar niet helemaal 100% zekerheid over hebben. Zeker ook Noord-Afrika. Noord-Afrika heeft, het enige wat Noord-Afrika met de EU te maken heeft, is, en daarom noemde ik dat, die vrijhandelszone die er is rond het Middellandse zeegebied. En de Romeinen streefden ernaar om hun gebied waterdicht aan één gesloten de Middellandse Zee precies te laten omringen, om veiligheidsredenen en om handelsredenen. En waarom veroverden ze dat allemaal? Nou, ze zeiden iedere keer van, nou, ons hoofdargument om weer een gebied te veroveren is zelfverdediging. Dat is, wij zouden zeggen, een smoes. Maar ze zeiden, nee hoor, de gemene vijand kan op ieder moment beginnen. De aanval is de beste verdediging. Dit stukje is verstandig om dat erbij te pakken. Toen had men het hele gedeelte rond. Maar het huidige Europa heeft geen ambities om delen van Noord-Afrika te veroveren. Maar handelsverdragen, daar is men dol op. En de vrijhandelszone rond het Middellandse zeegebied is er nog steeds. Dan is er nog een vraag. Wat is de les die wij van deze visioenen kunnen leren? Nou, ik heb ze geprobeerd te geven, maar ik wil ze met alle liefde nog enigszins herhalen. Wat we in ieder geval zien is dat God een programma heeft. Koningen, politieke machthebbers, denken van alles te kunnen en in hun mars te hebben. En hebben allerlei plannen. Er zijn ook allerlei stromingen, politieke stromingen, waar die mensen zich toe verhouden. Machtsblokken, militaire blokken. En men heeft daar allerlei ideeën over. Maar geen enkel van die staten zegt... ook niet in de regeringskamers, zullen we daar eens voor bidden? Zullen we onze Bijbel eens open doen wat God van ons verwacht? Als je dat al zou voorstellen, men zou in een homerisch gelach uitbarsten. Dat is wel het laatste waar men interesse voor heeft. Maar wat Wiebe zei aan het begin uit Psalm 2, die in de hemel zit, zal lachen. Om al die koningen die samenspannen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En dat zal uiteindelijk gebeuren. Ik heb dat niet gelezen, dan werd het te veel. Maar voorafgaand aan het vrederijk en aan het eind van het vrederijk zal er op een vreselijke manier oorlogsgeweld worden gebruikt. Waardoor je zou kunnen denken, als je niet beter weet dan een journalist op dat moment zal kunnen zien, dan gaat het hele programma niet door. En dan zie je dat van bovenaf wordt ingegrepen en God zijn plan volvoert. Dus de les is, God heeft een plan. Volgende lezing gaat over Gods plan met jou. Dus we hebben nagedacht over hoe God denkt over Israël, dat hele bijzondere volk. Maar ook over de volken. En in alle gevallen weten we, en hebben we vanavond ook gezien, dat het uitloopt op de heerschappij van de mensenzoon. En die zal in alle opzichten verschillen. Geen tijdelijke, maar een eeuwige heerschappij. Geen onrechtvaardige, maar een rechtvaardige heerschappij. Zelfs een heerschappij waarin geen plek meer is voor ziekte en allerlei ellende die nu nog kan plaatsvinden. En zelfs in het dierenrijk de harmonie zal zijn teruggekeerd. En ja, ik zou zeggen, dat geeft aan dat er hoop is. Er is een tijd zo'n actie geweest dat veel christenen zo'n sticker achter op de auto hebben gehad. Ik heb er zelf ook eentje gehad. Er is hoop. Je moest je dat natuurlijk wel exact aan de maximum snelheid houden, vond ik toen. Op een gegeven moment vond ik het niet zo erg dat ik een auto kocht waar die plakker niet op zat. Maar ik stond er volledig achter. Er is hoop. En dat is nog steeds het geval. En daar mogen we mensen op wijzen. Ook mensen die onrustig worden van alle toestanden in de wereld. Ik lees met grote interesse de krant. En ik ben ook razend geïnteresseerd in wat allerlei mensen denken over welke kant het uitgaat, welke ontwikkelingen. Net nu in Amerika, daar grote veranderingen op. Dat vind ik gewoon interessant. Maar dan denk ik, ja, als ik niks beters had, niks anders had dan dit. De krant en de Elsevier en het journaal en Nieuwsuur. Daar zou ik geen hoop hebben. Daar zou ik niet vrolijk van worden. Dan denk ik, het is allemaal heel interessant. En soms van die mensen zeggen hele slimme dingen. Maar wat ben ik blij met dit boek. En met het feit dat God daarin tot mijn hart spreekt. En dan wil ik, als ik dat afsluitend één dingetje mag citeren uit Johannes 7, waarom ik me daaraan vasthoud. Er staat in Johannes 7, vers 17, daar wordt de Heer Jezus alles, van alles gevraagd. In vers 15 van Johannes 7 staat: de Joden dan verwonderden zich en zeiden, hoe is deze zo geleerd zonder onderwezen te zijn? Jezus dan antwoordde hen en zei, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij heeft gezonden. En nou komt het. Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij, die leer dus uit God is, of dat ik vanuit mijzelf spreek. En dan zeg ik ja. Als ik bereid ben mijn eigen wil op te geven en de wil van God te doen, als dat mijn uitgangspunt is, als ik zo de info lees die God ter beschikking heeft gesteld, dan erken ik dit klopt. En een slim artikel in de NRC of in Elsevier, of van een slimme analyticus van Nieuwsuur, Buitenhof of noem maar op, hoe slim en hoe interessant ook, het is niet de waarheid. Het raakt niet mijn hart. Het geeft me geen hoop. Maar er is één die hoop geeft en dat is Jezus Christus. En dan kan ik nog zeggen dat ik een heleboel niet begrijp. Maar ik weet wel, en dan citeer ik Billy Graham en dan stop ik echt. Ik weet niet wat de toekomst brengt in veel opzichten. Ik weet wel wie hem brengt. En dat mag ons een geweldige rust geven.